Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, van Figlio en van Spirito Santo.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar wij samen kijken naar de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. In een vorige aflevering hoorde u reeds het eerste deel van een lange toespraak die Paus Franciscus heeft gegeven aan het diplomatieke korps, dat wil zeggen alle ambassadeurs van staten waarmee de Heilige Stoel diplomatieke relaties onderhoudt, als ook met die van internationale organisaties zoals de Soevereine Militaire Orde van Malta en de Europese Raad. Een pittige toespraak waar Paus Franciscus geen vaderlijke taal heeft geschuwd. Zo had hij het onder meer over zijn indrukken in Panama toen hij de Wereldjongerendagen van 2019 kon bijwonen. Hij sprak over de diplomatieke overeenkomsten met de Republiek Congo, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Burkina Faso en Angola. Zo overliep hij ook chronologisch zijn apostolische reizen en greep deze aan om enkele aandachtspunten voor de toekomst te formuleren. Sprak ook met strenge taal tegen de internationale gemeenschap en gericht aan Europa. Hij sprak over enkele projecten die hij verwezenlijkt wil zien in 2020, waaronder de aandacht richtend op het onderwijs en de samenkomst die zal plaatsvinden op 14 mei met de titel Reinventing the Global Compact on Education. We gaan vandaag luisteren naar het tweede deel van deze toespraak. En we keren nog wat verder terug in de tijd, naar 8 januari, want u heeft nog steeds geen vertaling gekregen van de laatste generale audiëntie. U weet dat u kan deze steeds volgen op Radio Maria, helemaal live tijdens Radio Vaticaan Live. Dat is op woensdag vlak na de Heilige Mis. Alvorens we dit allemaal gaan bekijken, gaan we nog even kijken naar de audiënties die de paus heeft verleend in de afgelopen dagen. En dan kijken we vooral naar maandag 13 januari. Dan heeft de paus, de heer Alfredo Osvaldo Augusto Ratti Jaikli, de ambassadeur van Paraguay, bij de Heilige Stoel ontvangen bij de gelegenheid van de overhandiging van zijn geloofsbrieven. En ook ontving hij nog de bisschoppen van de bisschoppenconferentie van de Verenigde Staten, regio 8, bij het Ad Limina Apostolorum bezoek aan Rome en aan de paus, geleid door Monsieur Bernard Anthony Hebda, de aartsbisschop van St. Paul en Minneapolis. Tijd dus om onze aandacht te keren naar die toespraak van Paus Franciscus aan de diplomatieke vertegenwoordigers van de internationale gemeenschap. U luistert naar het tweede deel.
Cari ambasciatori, segni di pace e di riconciliazione ho potuto vedere nel corso del viaggio.
Dierbare ambassadeurs, Ik heb tijdens mijn bezoek aan Afrika tekens van vrede en verzoening kunnen zien, waar de vreugde zo duidelijk aanwezig is bij diegenen die zich deel voelen van een volk en samen de dagelijkse uitdagingen van het leven aangaan, in een geest van delen. Ik heb concreet hoop ervaren in de vorm van veel bemoedigende gebeurtenissen, te beginnen met de verdere vooruitgang die in Mozambique is gemaakt bij de ondertekening van het akkoord over de definitieve stopzetting van de vijandelijkheden op 1 augustus 2019. In Madagaskar heb ik gezien hoe het mogelijk is om veiligheid te creëren waar eerder instabiliteit was, om hoop te zien in plaats van verlorenheid, om tekens van leven te zien op een plaats waar velen dood en verderf verkondigen. Essentieel in dit opzicht zijn de gezinnen en het gemeenschapsgevoel die de groei van dat basisvertrouwen dat aan de basis ligt van elke menselijke relatie mogelijk kunnen maken. In Mauritius heb ik gezien hoe de verschillende religies met respect voor hun specifieke identiteit hand in hand werken om bij te dragen aan de sociale harmonie en om de transcendente waarde van het leven te verdedigen tegen iedere vorm van reductionisme. Ik ben ervan overtuigd dat het enthousiasme, dat zo voelbaar was op ieder moment van mijn reis, zal blijven inspireren tot concrete daden van aanvaarding en projecten die sociale rechtvaardigheid kunnen bevorderen en uitdrukkingen van uitsluiting kunnen vermijden. Als we onze blik verruimen naar andere delen van het continent, is het pijnlijk om vooral in Burkina Faso, Mali, Niger en Nigeria getuige te zijn van voortdurende gewelddadigheden tegen onschuldige mensen, waaronder veel christenen die worden vervolgd en gedood vanwege hun trouw aan het evangelie. Ik dring er bij de internationale gemeenschap op aan de inspanningen van deze landen te steunen om een einde te maken aan de plaag van het terrorisme dat in ganse delen van Afrika, net als in andere delen van de wereld, steeds meer bloedvergieten veroorzaakt. In het licht van deze gebeurtenissen moeten we praktische strategieën ten uitvoer brengen die niet alleen gericht zijn op meer veiligheid, maar ook op het terugdringen van de armoede, het verbeteren van de gezondheidszorg, het bevorderen van ontwikkeling en humanitaire hulp en het bevorderen van goed bestuur en burgerrechten. Dit zijn de pijlers van authentieke sociale ontwikkeling. Ook moeten initiatieven worden aangemoedigd om de broederschap tussen alle lokale culturen, etnische en religieuze groepen te bevorderen, met name in de Hoorn van Afrika, in Kameroen en in de Democratische Republiek Congo, waar het geweld voortduurt, vooral in het oostelijke deel van het land. Door conflicten en humanitaire crisissen die nog worden verergerd door de klimaatverandering, neemt het aantal ontheemden toe. In dit verband wil ik erop wijzen dat er helaas nog geen consistente internationale reactie bestaat om het fenomeen van interne ontheemding aan te pakken. Dit is voor een groot deel te wijten aan het ontbreken van een internationaal overeengekomen definitie, aangezien dit verschijnsel zich binnen de nationale grenzen afspeelt. Het gevolg is dat binnenlandse ontheemden niet altijd de bescherming krijgen die ze verdienen en afhankelijk zijn van het beleid en de reactiecapaciteit van de landen waarin ze zich bevinden. Onlangs is het VN-panel op hoog niveau voor interne ontheemding begonnen met zijn werk, dat hopelijk aandacht en wereldwijde steun zal krijgen voor ontheemden, terwijl er tegelijkertijd concrete plannen en projecten worden uitgewerkt. In dit verband denk ik ook aan Soedan. Met de vurige hoop dat zijn burgers in vrede en welvaart zullen kunnen leven en zullen kunnen meewerken aan de democratische en economische groei van het land. Ik denk ook aan de Centraal-Afrikaanse Republiek, waar afgelopen februari een wereldwijde overeenkomst is ondertekend om een einde te maken aan meer dan 5 jaar burgeroorlog. Mijn gedachten gaan ook uit naar Zuid-Soedan, dat ik in de loop van dit jaar hoop te kunnen bezoeken. Afgelopen april heb ik een dag lang een retraite aan dat land gewijd, in aanwezigheid van de leiders en met de zeer gewaardeerde bijdrage van Justin Welby, de aartsbisschop van Canterbury, en dominee John Chalmers, voormalige leider van de Presbyteriaanse gemeenschap van Schotland. Ik heb er alle vertrouwen in dat met de hulp van de internationale gemeenschap al diegenen die belast zijn met de politieke verantwoordelijkheden de dialoog zullen voortzetten om de bereikte akkoorden ten uitvoer te brengen. Mijn laatste reis in het afgelopen jaar was naar Oost-Azië. In Thailand was ik getuige van de harmonie die de talrijke etnische groepen van het land met hun uiteenlopende filosofieën, culturen en religies kenmerkt. Dat is een belangrijke uitdaging in de huidige context van globalisering, waar de verschillen de neiging hebben om te worden uitgevlakt en vooral in economische en financiële termen te worden beschouwd, met het risico dat de onderscheidende kenmerken van de verschillende volkeren wordt uitgewist. En tot slot heb ik in Japan de pijn en de gruwel ervaren die wij mensen elkaar kunnen aandoen. Bij het horen van de getuigenissen van sommige Hawakusha, de overlevenden van de atoombommen die op Hiroshima en Nagasaki zijn gedropt, werd mij duidelijk dat ware vrede niet kan worden gebouwd op de dreiging van een mogelijke totale vernietiging van de mensheid door middel van kernwapens. De Hibakusha houden de vlam van het collectieve geweten in leven en getuigen van de volgende generaties van de verschrikkingen van wat er in augustus 1945 is gebeurd en van het onuitsprekelijke lijden dat het op de dag van vandaag voortduurt. Hun getuigenis ontwaakt en bewaart de herinnering aan de slachtoffers, zodat het geweten van de mensheid kan opstaan tegenover elk verlangen naar dominantie en vernietiging. Vooral datgene wat wordt bevorderd door het bezit van potentieel vernietigende middelen, zoals kernwapens. Deze wapens bevorderen niet alleen een klimaat van angst, wantrouwen en vijandigheid, ze vernietigen ook de hoop. Hun gebruik is immoreel, een misdaad. Niet alleen tegen de waardigheid van de mens, maar tegen elke mogelijke toekomst voor ons gemeenschappelijke woning.
Il loro uso è immorale, un crimine non solo contro l'uomo e la sua dignità, ma contro ogni possibilità di futuro nella nostra casa comune.
Een wereld zonder kernwapens is mogelijk en noodzakelijk. De tijd is gekomen dat politieke leiders zich realiseren dat een veiliger wereld niet ontstaat door het afschrikwekkend bezit van krachtige massavernietigingswapens, maar door de geduldige inspanningen van mannen en vrouwen van goede wil, dat zich concreet, ieder op zijn of haar terrein, wordt ingezet voor de opbouw van een wereld van vrede, solidariteit en wederzijds respect. Het jaar 2020 biedt in dit verband een belangrijke gelegenheid, aangezien de 10e toetsingsconferentie van het verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens van 27 april tot en met 22 mei in New York zal worden gehouden. Ik hoop dat de internationale gemeenschap er dan in slaagt een overtuigende, proactieve consensus te bereiken over de wijze waarop dit internationale rechtsinstrument, dat in tijden als de onze van groot belang is gebleken, ten uitvoer moet worden gebracht. 2020 biedt in dit verband een belangrijke kans. En bij het afsluiten van dit overzicht van de plaatsen die ik in het afgelopen jaar heb bezocht, gaan mijn gedachten vooral uit naar een land dat ik niet heb bezocht. Australië, dat de afgelopen maanden zwaar is getroffen door aanhoudende branden die ook andere gebieden van Oceanië hebben getroffen. Ik wil de Australische bevolking, met name de slachtoffers en al diegenen die in de door de branden verwoeste gebieden wonen, verzekeren van mijn nabijheid en mijn gebeden.
Eccellenze, signore e signori.
Excellenties, dames en heren, dit jaar viert de internationale gemeenschap de 75ste verjaardag van de oprichting van de Verenigde Naties. Na de tragedies die zich na twee wereldoorlogen hebben voltrokken, hebben 46 landen op 26 april 1945 het handvest van de Verenigde Naties ondertekend, een nieuwe vorm van multilaterale samenwerking tot stand gebracht. De vier doelstellingen van deze organisatie, die in artikel 1 van het handvest wordt genoemd, blijft vandaag de dag nog steeds van kracht. We kunnen zeggen dat de inspanningen van de Verenigde Naties in de afgelopen 75 jaar grotendeels succesvol zijn geweest, met name door het voorkomen van een nieuwe wereldoorlog. De grondbeginselen van de organisatie, het verlangen naar vrede, het streven naar gerechtigheid, respect voor de waardigheid van de menselijke persoon, humanitaire samenwerking en bijstand, geven uitdrukking aan de rechtvaardige aspiraties van de menselijke geest en vormen idealen die aan de basis moeten liggen van de internationale betrekkingen. In dit jubileumjaar willen wij opnieuw de vastberadenheid van de hele menselijke familie bevestigen om zich in te zetten voor het algemeen belang als criterium voor morele actie en als doel dat elk land inspireert om samen te werken bij het waarborgen van het bestaan en de vreedzame veiligheid van alle anderen in een geest van gelijke waardigheid en effectieve solidariteit en binnen een rechtssysteem dat gebaseerd is op gerechtigheid en het streven naar rechtvaardige compromissen. Dit zal des te doeltreffender zijn in de mate dat inspanningen worden gedaan om de indirecte benadering te overwinnen die wordt gehanteerd in de taal en de handelingen van internationale organen die trachten de grondrechten te koppelen aan contingente situaties. Een dergelijke benadering vergeet dat deze rechten intrinsiek zijn gegrondvest op de menselijke natuur zelf. Wanneer het lexicon van de internationale organisaties een duidelijke, objectieve verankering verliest, bestaat het gevaar dat de vervreemding in plaats van de toenadering tussen de leden van de internationale gemeenschap wordt bevorderd, met de daaruit voortvloeiende crisis van het multilaterale systeem, dat nu helaas duidelijk is. In deze context is er duidelijk behoefte aan een algemene hervorming van het multilaterale stelsel, te beginnen met de Verenigde Naties, die het doeltreffender zouden maken, rekening houdend met de huidige geopolitieke context. Dierbare ambassadeurs, nu ik aan het einde van deze overwegingen kom, wil ik nog twee andere verjaardagen noemen die dit jaar plaatsvinden en die misschien weinig te maken lijken te hebben met de bijeenkomst van vandaag. De eerste is de 500ste verjaardag van het overlijden van Raffaello Sanzio, de grote kunstenaar uit Urbino, die op 6 april 1520 in Rome stierf. Raphaël heeft ons een grote erfenis van onschatbare schoonheid nagelaten. Zoals het genie van een kunstenaar grondstoffen en verschillende kleuren en geluiden kan mengen om een uniek kunstwerk te creëren, zo wordt de diplomatie opgeroepen om de onderscheidende kenmerken van de verschillende volkeren en staten te harmoniseren, om een wereld van rechtvaardigheid en vrede op te bouwen. Dit is in feite het prachtige meesterwerk dat we allemaal willen kunnen bewonderen.
Attraverso questo insegne artista desidero far giungere i miei più sentiti auguri al popolo italiano.
Raphaël was een belangrijke figuur van de Renaissance, een tijdperk dat de hele mensheid verrijkt heeft. Het was een tijdperk dat zijn eigen problemen had en toch vervuld was van vertrouwen en hoop. Bij het in herinnering brengen van deze uitmuntende kunstenaar wil ik mijn hartelijke groeten overbrengen aan het Italiaanse volk, met de biddende hoop dat zij die geest van openheid voor de toekomst zullen herontdekken, die de Renaissance belichaamde en die dit schiereiland zo mooi en rijk aan kunst, geschiedenis en cultuur heeft gemaakt. Een van Rafaels favoriete onderwerpen was de Heilige Maagd Maria. Aan haar droeg hij menig doek op dat vandaag de dag in musea over de hele wereld te bewonderen is. Voor de katholieke kerk is het dit jaar de 70ste verjaardag van de proclamatie van de assumptie van de Heilige Maagd Maria. Met het oog op Maria wil ik een speciaal woord richten tot alle vrouwen, 25 jaar na de 4e Wereldvrouwenconferentie van de Verenigde Naties, die in 1995 in Peking werd gehouden. Ik hoop dat de onschatbare rol van de vrouw in de samenleving wereldwijd steeds meer wordt erkend en dat er een einde komt aan alle vormen van onrechtvaardigheid, discriminatie en geweld tegen vrouwen. Elke vorm van geweld tegen een vrouw is een godlastering. Daden van geweld en uitbuiting gericht op vrouwen zijn niet alleen verkeerd, het zijn misdaden die de harmonie, de poëzie en de schoonheid die God aan de wereld wilde schenken, vernietigen. De tenhemelopneming van Maria nodigt ons ook uit om vooruit te kijken naar de voltooiing van onze aardse reis, naar die dag waarop de gerechtigheid en de vrede volledig zullen worden hersteld. Mogen wij ons ook dan aangemoedigd voelen om door middel van de diplomatie, die onze eigen onvolmaakte, maar altijd waardevolle menselijke bijdrage is, ijverig te werken aan de vervulling van dit verlangen naar vrede, in de wetenschap dat het doel bereikt kan worden. Ik herbevestig dit engagement en ik wens u allen, dierbare ambassadeurs, geachte gasten en uw landen, het allerbeste voor een nieuw jaar dat rijk is aan hoop en alle zegeningen. Ik dank u. Tot zover deze toespraak van Paus Franciscus. We gaan er even tussenuit met wat muziek, daarna komen we bij u terug en hoort u nog de vertaling van de generale audiëntie die Paus Franciscus gaf op woensdag 8 januari. Dat is voor zo dadelijk.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
En zoals beloofd kunnen we nog luisteren naar de generale audiëntie van Paus Franciscus van 8 januari, waar hij verder gaat in zijn catechese over de handelingen der apostelen. Daarna bidden we samen met hem het Angelus en dan hoort u nog het vervolg van die generale audiëntie en de catechese die de paus heeft gegeven.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Het boek van de Handelingen der Apostelen vertelt op het einde dat het evangelie zijn loop niet alleen op aarde, maar ook op zee vervolgt, op een boot die Paulus als gevangene uit Caesarea naar Rome brengt. Het hart van het keizerrijk, opdat het woord van de verrezen Heer bewaarheid wordt, om mijn getuigen te zijn tot het uiteinde der aarde. Lees het boek van de Handelingen van de Apostelen en u zal zien dat het evangelie door de kracht van de Heilige Geest bij alle volken komt en universeel wordt. Neem het vast, lees het. Vanaf het begin kent de zeereis ongunstige omstandigheden. De reis wordt gevaarlijk. Paulus geeft de raad de zeereis niet verder te zetten, maar de 100 man houdt er geen rekening mee en stelt vertrouwen in de stuurman en de kapitein. En de reis gaat door en een hevige wind steekt op, zodat de bemanning de controle verliest en de boot laat afdrijven. En nu de dood nabij lijkt en wanhoop iedereen aangrijpt, treedt Paulus op en stelt zijn gezellen gerust, zeggend: vannacht verscheen mij een engel van de God, aan wie ik toebehoor en die ik dien. En deze zei: wees niet bevreesd, Paulus. Gij moet voor de keizer verschijnen, en daarom heeft God u het leven van allen die met u op het schip zijn, genadig in handen gegeven. Zelfs in de beproeving blijft Paulus het leven van de anderen onder zijn hoede nemen en hun hoop nieuw leven inblazen.
Anche nella prova, Paolo non cessa di essere custode della vita degli altri.
En zo toont Lucas ons dat het plan dat Paulus naar Rome brengt, niet alleen de apostel, maar ook zijn reisgezellen ten goede komt. En de schipbreuk, die een situatie van ongenade was, wordt een providentiële gelegenheid om het evangelie te verkondigen. En de schipbreuk wordt gevolgd door het aanmeren aan het eiland Malta, waar de inwoners blijk geven van indrukwekkende gastvrijheid. De Maltezen zijn moedig, zachtmoedig, onthalend, toen reeds. De paus gaat verder en zegt: het regent en het is koud, en zij maken vuur om de drenkelingen wat warmte en verlichting te geven. We gaan zo meteen verder in deze catechese van Paus Franciscus. Bidden we eerst samen met hem het Angelus.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepite Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quesum, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi fili tui, incarnationem cognovim, per passionem meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eunem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis, Domine.
Et lux perpetua luce a Teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculo.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
En na dit gebedsmoment met Paus Franciscus gaan we verder in de catechese die we daarnet konden een stukje beluisteren. Het gaat dus op het moment dat Paulus aankomt op het eiland Malta en daar een warm onthaal vindt. Daar was de paus geëindigd. We gaan verder in zijn catechese.
Piove e fa freddo.
Het regent.
En essi accendono.
En het is koud en ze maken vuur om de drinkelingen wat warmte en verlichting te geven. Ook daar is Paulus als een ware leerling van Christus dienstbaar door het vuur met takken aan te wakkeren. En tijdens deze werkzaamheden wordt hij door een adder gebeten, maar ze doet hem geen kwaad. En bij het zien daarvan zeggen de mensen: maar die man moet een grote misdadiger zijn, want eerst had hij schipbreuk geleden en nu wordt hij ook nog door een adder gebeten. En zij wachten op het moment dat hij zou doodvallen. Maar hij leidt geen enkel letsel, zodat men hem voor een god aanziet en niet meer als een misdadiger. In werkelijkheid komt deze weldaad van de verrezen Heer die hem bijstaat, zoals hij de gelovigen beloofd had voordat hij ten hemel opsteeg. Zij zullen slangen opnemen, zelfs als ze dodelijk vergif drinken, zal het hun geen kwaad doen. En als ze aan zieken de handen opleggen, zullen deze genezen zijn. De geschiedenis zegt dat er sindsdien geen adders meer op Malta zijn. Dat is de zegen van God voor de opvang die dit zo goede volk heeft betoond. En voor Paulus wordt dit verblijf op Malta inderdaad een gunstige gelegenheid om het woord te belichamen dat hij verkondigt, en zo een ambt van mededogen uit te oefenen door de zieken te genezen. Het is een wet van het evangelie. Wanneer een gelovige heil ervaren heeft, houdt hij dat niet voor zich, maar maakt hij het bekend. Goedheid wil zich altijd meedelen. Elke authentieke ervaring van waarheid en schoonheid wil zich van nature verspreiden. En ieder persoon die een diepgaande bevrijding meemaakt, wordt gevoeliger voor de noden van anderen. Een beproefde christen kan zeker dichter komen bij mensen die lijden, omdat hij weet wat lijden is. En hij zijn hart open en gevoelig kan maken voor solidariteit met de anderen. Paulus leert ons hoe met beproevingen om te gaan door ons tegen Christus aan te drukken, zodat onze overtuiging kan groeien dat God in alle omstandigheden zijn werk kan doen, zelfs te midden van schijnbare mislukkingen. En de zekerheid dat wie zich geeft en zich in liefde aan God toevertrouwt, zeker vrucht zal dragen. Liefde is altijd vruchtbaar. De liefde van God is altijd vruchtbaar. En als je u door de Heer laat grijpen en de gaven van de Heer ontvangt, zal u dat in staat stellen aan de anderen te geven. Liefde voor God gaat steeds verder op weg. Vragen wij vandaag aan de Heer om ons te helpen, om alle beproevingen steeds te beleven met de kracht die komt van ons geloof en gevoelig te zijn voor alle drenkelingen van de geschiedenis die uitgeput bij ons aan wal komen, opdat ook wij hen zouden kunnen opvangen met de broederliefde die voortvloeit uit de ontmoeting met Jezus. Dat redt ons van de geesel van onverschilligheid en onmenselijkheid.
Perché anche noi sappiamo accoglierci con questo amore fraterno che viene dall'incontro di Gesù. È questo che salva dal gelo dell'indifferenza e della disumanità. Grazie.
En zo konden we luisteren naar de generale audiëntie van Paus Franciscus die hij gaf op woensdag 8 januari. Opnieuw een catechese over de handelingen der apostelen, deze keer de passage waarin Paulus dus op Malta belandt. En de wijze waarop ook wij in beproevingen de Heer nabij mogen weten en kunnen getuigen van zijn aanwezigheid in ons leven en hem zo aanwezig maken voor anderen, werkelijk Jezus Christus zelf kunnen geven aan de anderen. En zo, dierbare luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Radio Vaticaan. Rest mij enkel om u van harte te danken voor uw luisterend oor en te hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. Wij doen ons best om u op de hoogte te houden van het gebeuren in het Vaticaan en in het leven van Paus Franciscus. We hebben voor u natuurlijk nog de Vaticaanse hymne en wensen u nog een bijzonder fijne dag toe.